Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radio Lab No Excuse. Een programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's. En daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling. Ik zit hier in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok. En ik ben gelukkig niet alleen. Ik zit hier met de leerlingen van het Ingenieur Lely Lyceum 4 HAVO. Laat je horen! Ja, die stemmen zijn al een beetje warm. We zijn de hele ochtend al bezig om onderzoek te doen. Natuurlijk naar het actuele onderwerp van vandaag bij Radiolab. Waar hebben we het over? We gaan het de hele uitzending hebben over kunstmatige intelligentie. Niet meteen wegzeppen. Niet meteen denken, oh, dat is niet aan mij besteed. Sterker nog, het is volledig ook op jou gericht, beste luisteraar. Want we hebben er al heel veel mee te maken. We gaan er steeds meer mee te maken krijgen. En is dat nou een goede zaak? Of moeten we hier ook een beetje bang voor zijn? Nou, dat straks zeker ook tijdens het debat gaan we het daarover hebben. Maar allereerst heb ik hier bij mij aan tafel, mag ik een applaus voor ze, de 6 experts van het Ingenieur Lely Lyceum. Ja, kunstmatige intelligentie. Het is best een ingewikkeld onderwerp. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die nu luisteren, en eigenlijk inclusief ik, niet helemaal precies weten wat het nou is. Gelukkig, Chevin, kan jij ons daar wat meer over vertellen? Hè? Wat is nou kunstmatige intelligentie, AI, hoe je het ook wil noemen?
Kunstmatige intelligentie zijn apparaten die reageren op hun omgeving. En ja, op basis van data of impulsen daardoor een zelfstandige beslissing nemen.
Ja, zelfstandige beslissing nemen. Eigenlijk dus aan de hand van de data die ze verzamelen. Oké, helder. Maar wat zijn dan daarin ja, voorbeelden die we dus nu al in ons dagelijks leven al tegenkomen?
YouTube, Google, Netflix.
Hoe moet ik dat voor me zien? Op welke manier dan?
Nou, je kan bijvoorbeeld een keuze maken. Bijvoorbeeld op YouTube. Je kijkt een video, je liked het. En dan zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen die je bijvoorbeeld graag kijkt. En daardoor, als je dan weer op YouTube gaat, gaan ze je bepaalde dingen aanraden. En dan
Oké. Ik ga even een peiling doen hier in de zaal. Wie van jullie heeft een Netflix-account? Wie heeft er een Netflix-account? Mag ik vingers zien? Ik zie zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inclusief docenten. Toch 10 wel van de zo pak een beetje 20 leerlingen. De helft, 50%. Maar waarom dan? Laten we even nog even verder ingaan op wat hier net gezegd wordt. Daar wordt kunstmatige intelligentie toegepast. Even voordat ik vraag, waarom, op welke manier bijvoorbeeld bij Netflix? Nog één keer? Hoe wordt Netflix kunstmatige intelligentie, hoe wordt het daar toegepast?
Bij interesses.
Ja, dus dat je eigenlijk dat wordt aangeboden. Vind je dat een fijne zaak? Ik vraag het even iemand in het publiek. Vind je het een fijne zaak dat bij Netflix zo gedaan wordt?
Ik vind het zeker een fijne zaak. Want ik heb ook een Netflix-account. Ik kijk een serie genaamd Vampire Diaries. Geweldig. Aanrader. aanrader. Het ging over vampieren, weerwolven. Gewoon buitenaardse wezens. Ik was klaar met die serie kijken. Toen zag ik een andere. De originals. Gewoon het vervolg van Vampire Diaries.
Hoe kwam je erachter?
Ik weet het niet.
Netflix is een magische plek waar dat dan allemaal ineens tevoorschijn komt. Hoe dat nou precies werkt, komen we misschien ook nog achter. Maar kunstmatige intelligentie werd eigenlijk net op deze manier even helder uitgelegd. Robots zijn ook een soort vorm van kunstmatige intelligentie, of niet? Wat is nou precies een robot, Rias?
Uit betrouwbare bronnen zijn gebleken dat een robot is een programmeerbare machine die vaak niet alleen informatie opvat, verwerkt, maar ook verschillende taken, fysieke taken, uit kan voeren. Verder kan een robot zijn uitgerust met dus AI en dus daarom zelflerend zijn en daardoor meer autonoom zijn.
Dus je hebt robots met en robots zonder AI.
Ja.
Oké. Een voorbeeld van een robot zonder AI?
Je telefoon bijvoorbeeld.
Oké, daar zit geen AI in? Of
In je telefoon zelf of je computer zit, als het goed is, geen AI in.
Nee, en dan bijvoorbeeld weer zo'n Siri. Ja, ik probeer het
Siri
een beetje te vatten.
Siri is wel AI.
Ja, Siri is een vorm van AI eigenlijk, hè? Oké, misschien dat we daar zo meteen ook nog op terugkomen. Maar een robot kan dus wel of niet kunstmatige intelligentie. Wat is een stofzuiger dan, bijvoorbeeld?
Een normale stofzuiger die je zelf moet bedienen is zonder AI, maar een automatische stofzuiger die je die dus niet hoeft te bedienen, is met AI.
Oké, en bijvoorbeeld kan een koffiezetapparaat... zou dat kunnen dat op een gegeven moment een koffiezetapparaat... een vorm van kunstmatige intelligentie, AI, hè, artificial intelligence... gewoon het Engelse woord ervoor, dat hij dat zou krijgen?
Ik denk later in de toekomst dat het wel een mogelijke kans heeft.
Ja, dus bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, die zou dan... Hoe zou dat eruit zien? Een kunstmatige intelligentie in een koffiezetapparaat? Iemand zou me dat kunnen uitleggen? Hoe ziet dat er dan eruit? Wat kan dat koffiezetapparaat, wat het koffiezetapparaat van vandaag, de dag die wij in onze keuken hebben staan... wat kan die dan ten opzichte van onze?
Dit koffiezetapparaat kan bijvoorbeeld zeggen van... oh, misschien vind je dit soort koffie lekker. Of op basis van andere koffie die je hebt gedronken.
Ah, op basis van de koffie die ik dan heb drink. Bijvoorbeeld dat hij... bijvoorbeeld in de ochtend drink ik het liefst cappuccino. Dan weet hij dat. Maar gedurende de dag drink ik wat sterker. Dan zou hij daarop kunnen toezitten.
Precies. Of hij kan het bijvoorbeeld van tevoren klaarzetten. Dat zou ook handig zijn.
Dat zou helemaal mooi zijn. Als hij het gewoon klaar heeft staan. Dat ik niet eens meer een knop hoef in te drukken. Ja, worden we daar niet een beetje lui van? Nou ja, dat straks tijdens het debat. Ik ben sowieso nog wel benieuwd. Een robot, hè, hoorden we... zijn er mensen die vandaag de dag al zo'n hond of zo'n robothond bijvoorbeeld in huis hebben?
In Japan hebben mensen robothonden.
Want ik zeg al meteen hond, want ik weet dat dat inderdaad iets is waar meer mensen dus gebruik van maken. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je gebruik maken van een robothond? Waarom wordt dat in Japan gedaan?
Daar zou ik nu geen antwoord op hebben.
Nee. Misschien iemand hier in de zaal? Waarom een robothond? Waarom wordt die ingezet in Japan? Hoeveel zei je? Hoeveel zijn het er nu?
70%. Dat was 70% van de 65-jarigen.
Ja, dus 70% van de 65-jarigen gebruikt in Japan een robothond. Waarom? Waarom?
Misschien als je geen tijd hebt om je hond uit te laten of zo. Of geen zin hebt om poep op te ruimen in je huis of zo. Maar wel aandacht nodig hebt van een huisdier. Of je weet toch wanneer je kind een hond wil, een kat... maar je hebt geen tijd om uit te laten, kan je ook een robothond nemen.
Ja, de robothond die doet eigenlijk alles wat een hond ook zou doen. Alleen niet de vervelende dingen, zoals die poep opruimen. Als ik iets vervelend vind waarom ik geen hond heb, is dat het wel. Inderdaad, dat je met zo'n zakje erachteraan moet. Bij die robothond hoeft dat niet. En ook als je bijvoorbeeld allergisch bent, dan heb je er ook geen problemen. Ja, we gaan een beetje al de diepte in. En tegelijkertijd ben ik ook nog wel benieuwd op welke gebieden kunstmatige intelligentie nou eigenlijk echt daadwerkelijk wordt toegepast. Hè? Arifa, je hebt daar wat meer onderzoek naar gedaan. Waar vinden we het terug?
Kunstmatige intelligentie kan worden toegepast op de gebieden zoals werk. Bijvoorbeeld het werk dat te zwaar is voor de mens kan efficiënter worden verricht door een robot. Op het gebied van het dagelijks leven, bijvoorbeeld het huishouden. Een stofzuiger die bijvoorbeeld geen zelfbediening van een mens nodig heeft. En op het gebied van liefde, vriendschap en gezelschap. Gezelschap het meest bij de ouderen, omdat er nu is gebleken dat ouderen heel erg eenzaam zijn en dat de robot hun daarbij dan kan helpen.
Ja, eigenlijk een hele mooie zaak.
Ja.
Om eenzaamheid tegen te gaan.
Ja.
Op het gebied van werk, weet je al wat je wil gaan worden later of welke richting je uitgaat als je straks je HAVO hebt afgerond?
Ja, ik denk misschien een stewardess of.
Stewardess, leuk. En zou dat kunnen, ik zeg maar, doe even een gekke wilde gok. Over 30 jaar, nou dan ben jij zo pak een beetje eind. In een half 40 zoiets. Zou het kunnen dat over 30 jaar... dat het straks echt... Nou ja, dat een robot met kunstmatige intelligentie... dat die jouw concurrent zou worden?
Ja, ik denk het wel. Als de technologie zich zo blijft verbeteren... dan zou het wel mogelijk zijn.
Ja, het zou mogelijk gewoon overgenomen kunnen worden.
Ja.
Wie heeft er nog meer een idee over wat hij later... wat hij wil gaan doen in het leven? Met zijn leven? In het werk? Wat heeft iemand al een idee? Niemand nog hier verder? Ja, toch wel. Wat is je naam?
Mijn naam is Chino en ik wil later professioneel zwemmer worden.
Hey, ja. Nice. Want daar ben je nu al veel mee bezig?
Ja, daar ben ik zeker veel mee bezig.
Oké, okay, en wat zou een robot, zou die dat kunnen verbeteren? Zou die dat beter kunnen doen dan jij?
Nee, dat zou hij zeker niet kunnen doen. Hij zou misschien de zwemslag ervoor kunnen doen, maar ik denk niet dat het handig is als je een robot het water ingooit.
Nice, oké. <okay. laughs> Ik vind het een mooi voorbeeld. Maar zou je les kunnen krijgen? Zou die jouw coach kunnen zijn?
Denk het ook niet. Want meestal als ik aan het zwemmen ben... dan soms is het waar dat mijn coach ook in het water springt. En dan nogmaals, een robot in het water gaan we allemaal dood, denk ik.
Ja, dat is heel snel einde oefening. Ik vind het een heel mooi voorbeeld waarbij echt een robot toch echt totaal niet geschikt is. Daar wil graag iemand anders vanuit het publiek op reageren. Wat is jouw naam?
Mijn naam is Tagba Iliassou. Ik wil later een zaakwaarnemer worden. En ik denk dat de robots mij daarbij kunnen helpen. Omdat die robots kunnen mijn rechterhand worden. Ze kunnen kijken naar voetbalwedstrijden. Op basis van data en analyse. Kijken welke spelers goed zijn en geschikt. En die hulp nodig hebben. En dan kan hij die weer verwijzen naar mijn kantoor. Kan ik met ze praten. Kan ik ze beter maken door trainingen voor ze te regelen. Die de robot hun gaat geven. Waardoor ze hun kwaliteit als spelers verbeteren. En zo meer gaan presteren op het veld. Waardoor ik daar weer een betere zaakwaarnemer kan worden.
Nou, het is gewoon echt een hele vruchtbare samenwerking. Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd. Naast jou zit jullie docent. Zou ik toch even mogen vragen. Zou het kunnen dat jouw werk wordt overgenomen door een robot? Of gebeurt dat misschien al een beetje?
Op dit moment niet. Ik hoop ook dat het niet zal gebeuren. Want anders zit ik thuis. Ik vind het wel fijn om thuis te zitten. Maar aan de andere kant, er moet brood op de plank komen. Ja. Ik denk wel dat het een soort aanvulling zou kunnen zijn op de les.
Ja, op wat voor manier?
Nou, bijvoorbeeld dat in de toekomst, en ik hoop in de nabije toekomst, dat het mijn werk zou kunnen corrigeren. Dat neemt me een heleboel tijd en stress en ellende uit handen. Dus dat het op die manier toch het werk wat makkelijker maakt. Zeker met het oog op werkdruk en dat soort zaken.
Ja, dus eigenlijk bepaalde aspecten zouden prima vanuit jou dan kunnen overgenomen worden door een robot.
Ja.
Maar hetgene wat je het liefst wellicht doet, is natuurlijk voor zo'n klas en met zo'n klas werken.
Nou ja, het menselijk aspect, dat moet je wel blijven hebben. Dus als mentor heb je dan toch een band met je leerlingen. Dat zien we hier ook vandaag. En dat wil je niet aan een robot toevertrouwen. Dankjewel, Elias.
Ja, ja. Ik vind het wel goed om nu ook even een van de leerlingen... een van jullie leerlingen gewoon even het woord te geven. Waarom moeten we kiezen voor jullie meester van mens van vlees en bloed... en niet voor die robot die voor de klas staat? Wie laat nu van zich horen en krijgt daardoor meteen natuurlijk een 10, hè? Ja, vertel waarom mag de meester van vlees en bloed bij jullie blijven... en niet die robot?
Ik ben van mening dat robots wat dat betreft niet zo goed met emotie kunnen omgaan. En dat ik daarom ook liever een meester heb van vlees en bloed... die wel weet hoe ik dan in elkaar zit in mijn persoonlijke situatie... en hoe dat mij kan beïnvloeden op school ook.
Oké, okay, helder, mooi. Nou, een 10 al meteen voor jou, hè? Nee, dat is een grapje. Ja. Vertel, wat vind jij?
Ik heb ook liever een meester dan een robot, omdat ik ben opgegroeid in de Bijlmer. Het leven in de Bijlmer is niet echt leuk. Je groeit op in een moeilijke buurt. En ik denk dat robots dat niet kunnen begrijpen. En onze meester wel, omdat hij zelf ook in de Bijlmer is opgegroeid. Dus hij kan onze situaties goed... Hij kan met ons daar goed over praten, omdat hij dat zelf ook heeft meegemaakt. En dat vind ik kunnen in plaats van een robot.
Oké, okay, helder. Mooi. Een meester, iemand van vlees en bloed... kan beter de emoties begrijpen. Of misschien zelfs, zoals hier net gezegd werd... Ja, beter begrijpen waarom je het doet zoals je het doet. Of wat je achtergrond is. En dat zou een robot nooit kunnen. Hè? Dat werd hier net gezegd. Interessant. Ja, we hebben hier natuurlijk nog steeds 3 experts aan tafel. 3 experts die ik al heb gehoord. En de andere 3 wil ik heel graag ook nog de hemd van het lijf vragen. Want jullie hebben onderzoek ook nog meer gedaan over naar... Ja, we hoorden het eigenlijk net al een beetje... toch nog iets algemener. Wat zijn nou precies de voordelen van kunstmatige intelligentie? Arezzo, daar heb jij wat meer onderzoek naar gedaan, hè? Op welke manier zien we voordelen van AI?
AI heeft best wel veel voordelen aan de mensheid. Maar bijvoorbeeld, het kan meer hulp aanbieden... en taken overnemen die de mensheid niet echt kan doen.
Ja, dus hulp aanbieden, dingen of taken overnemen.
Ja, moeilijke taken overnemen en... Bijvoorbeeld, nu hebben ze gezichtscan bij vliegvelden. Dus als ze iemand opsporen, dan als diegene op een vliegveld is, dan kunnen ze diegene gelijk herkennen en dan oppakken. En,
dus het scheelt hartstikke veel tijd.
Ja, klopt, dat ook. En het zijn gewoon echt die dingen ook die de mensen niet kunnen doen. Bijvoorbeeld bij een operatie, precieze operatie. Het is sneller, efficiënter. En,
Efficiënter. Ze melden zich nooit ziek.
Ja, dat ook. En robotica kan eigenlijk niet, zeg maar...
Het kan niet ziek worden, het gaat niet dood en dat soort dingen.
Nee, het is eigenlijk niet kwetsbaar wat dat betreft. We hoorden natuurlijk wel, het moet niet in het water gaan springen. Hè? We hoorden de professionele zwemmer net aan het woord. Die robot moet niet het water ingaan. Maar eigenlijk voor de rest zijn ze veel minder kwetsbaar dan wij zijn. Oké, interessant. Dus nogal wat voordelen. Maar ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar de echte nadelen die er zijn. Waar moet ik dan aan denken, Ojani?
Yes, zoals u net al zei, er zijn vele voordelen die komen met het gebruik van kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Maar met vele voordelen komen natuurlijk ook heel veel nadelen. Naast onze privacy schending, het gevaar op autonome wapens en het kwijtraken van onze banen, vind ik dat er uit al die problemen één probleem is wat het grootste is. En dat is onze uiteindelijke afhankelijkheid van AI.
Oké, wil je dat iets meer toelichten? Want het klinkt als een noodzakelijk ding om daar meer over te weten te komen.
Er bestaan vandaag de dag chatbots en virtuele assistenten die slechts kleine behulpzaamheden bieden in ons leven. Dit zijn maar kleine behulpzaamheden in een heel groot web. Naarmate de technologie vooruit gaat, zullen deze virtuele assistenten waarschijnlijk ook fysieke robots worden die ons tijd, besparing, gemak en comfort zullen brengen. Maar mijn probleem is dat ik denk dat wij dat comfort, we gaan het for granted nemen en dan gaan we er misbruik van maken.
Oké, misbruik. Kan je een voorbeeld geven op welke manier?
Yes. De mens is van nature nou eenmaal lui, zo zitten wij in elkaar. Wij willen taken efficiënt en met zo min mogelijk energieverbruik uitvoeren. Wij gaan uiteindelijk zware taken overlaten aan AI. Maar omdat wij weten dat wij zware taken kunnen overlaten aan die AI, zullen wij de makkelijke taken ook overlaten aan de AI. Mm-hmm. Hierdoor zullen wij uiteindelijk zelf niks gaan doen, of amper iets gaan doen, wat drastische gevolgen zal hebben op onze gezondheid en uiteindelijk onze levensspan.
Oh my god, wat een cliffhanger dit bijna, joh. Jeetje, ik hang helemaal aan je lippen. Het klinkt bijna als een soort begin van een film. En er gaan natuurlijk ook vandaag de dag veel films, veel series, ook over kunstmatige intelligentie en ook de nadelen daarvan. En vooral ook de doemscenario's die ons mogelijk te wachten staan. Jij geeft echt aan dat je daar wel enigszins je zorgen over uit. Toch ook nog even heel kort op één ander. Je zegt over die afhankelijkheid is belangrijk, maar je ging er vrij snel overheen over privacy schending.
Yes.
Ook dat straks in het debat ben ik benieuwd of dat aan de orde komt. Privacy, waarom wordt dat geschonden?
Om daar een voorbeeld aan te geven. Je hebt bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Twitter. En dan voordat jij je account maakt, of wanneer jij dan informatie aan hun geeft, moet jij altijd akkoord gaan aan hun, hoe noem je dat?
Ja, hun voorwaarden eigenlijk.
Hun voorwaarden.
Ja.
En laten we zeggen, 95% van de bevolking leest die kleine lettertjes niet. Dat boeit ze niet. Ze gaan er gewoon mee akkoord.
Bladzijdes. Ja.
Maar wat er eigenlijk gewoon staat, is dat zij al jouw informatie kunnen gebruiken om dan bijvoorbeeld in hun algoritme jou een mooie suggesties te geven. Bijvoorbeeld, wat ik net niet zei, maar bijvoorbeeld Netflix, wat Chevin had genoemd. Dat zij dan met suggesties kunnen komen voor jou. Dus jij geeft hen eigenlijk toestemming om al jouw informatie te gebruiken.
Mm-hmm.
Zij zeggen dan wel dat ze daar geen misbruik van gaan maken, maar zij hebben jouw informatie dan wel.
Ja.
Dat kan je niet meer terugdraaien.
Nee, en wat zouden ze kunnen doen inderdaad dan met die informatie?
Uiteindelijk, ik zeg niet dat de wereld slecht is of zo. Of dan op dat gebied. Maar ze kunnen er altijd misbruik van maken, want ze hebben het nou eenmaal.
Ja, en misschien bedrijven, maar dat ook als we even verder kijken. Ik zag laatst een interview met die schrijver Harari, Yuval Harari. Hm. En die vertelt hij ook over, die zei ook bijvoorbeeld, ja, maar ook overheden kunnen misbruik maken van die gegevens. Yes. Enig idee, op welke manier dan? Ik kon niet helemaal goed volgen.
Wat ik heb gelezen is bijvoorbeeld drones. Er komen nu drones uit met gezichtsherkenning. Dat is niet per se slecht, maar wat ik ook had gezien is dat ze zulke drones kunnen ombouwen naar slaughterbots. Dus dat ze dan met die gezichtsherkenning er dan ook nog een wapen aan vastkoppelen. Ja. En dat je dan gewoon neergeknald wordt door een drone. Dus,
leuk toekomstbeeld.
Als die gezichtsherkenning niet goed werkt, dan knal je de verkeerde neer. En dan, diegene kan je niet terugbrengen naar het leven. Dus,
echt bijna als science fiction. Maar we gaan hier naartoe. Of tenminste, grote kans dat het natuurlijk dus echt, dat we steeds meer kunstmatige intelligentie toepassen. En misschien zelfs dus ons leven overnemen. Nou ja, ik vind het spannend en ook tegelijkertijd fascinerend. Debatteren daarover doen we straks. In hoeverre het ons leven nou beter maakt. Ik zou graag tot slot het woord willen geven aan NS. En NS, jij kan ons wat meer te vertellen. Ja, want wat ik nou al een beetje schetste. Wat staat ons nou echt te wachten? Wat is nou een realistisch toekomstbeeld?
Kunstmatige intelligentie is gewoon echt de toekomst. Dat is ook wat wetenschappers beheren. Het gaat gewoon echt alles overnemen in de toekomst. Zo zie je maar autonome voorwerpen en diensten zoals Tesla. Die heeft al zelfrijdende auto's. En dat wordt in de toekomst alleen meer en meer. En ook machine learning. Dat is ook echt iets wat populair gaat worden. Het is gewoon een computer dat zelf gaat leren. Dus het gaat patronen en inzichten uit data proberen te halen.
Ja, en dat wordt eigenlijk al heel veel toegepast. Hè? Tenminste, dat is een soort van eigenlijk hetzelfde als kunstmatige intelligentie. Maar jij denkt dat dat nog meer gaat komen?
Ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Is dat iets waar je zorgen over maakt?
Ja, het is wel iets waar ik steeds aan denk. Want zoals Ojani zei, het is gewoon echt onze privacy. En dat hebben hun gewoon in hun handen.
Ja,
daar hebben wij geen effect op.
Nee. Zijn er meer mensen hier vanuit het Ledenlyceum die zeggen, ja, we moeten hier ons echt wel zorgen over maken. Of we moeten hier veel meer bij stilstaan. Ja, 1, 2, 3, 4 handen. Ik zou graag 1 dame daar aan het woord willen laten. Reese, waarom moeten we ons er zorgen over maken?
Omdat je weet eigenlijk niet echt wat er met je informatie gaat gebeuren. Je weet niet waar het wordt opgeslagen. Je weet niet wat er mee gaat gebeuren. Je hebt gewoon die zekerheid niet. Van, wordt mijn informatie niet gebruikt of is het wel veilig?
Ja, ja, helder.
En je inderdaad. Hebt gewoon echt liever niet dat er gewoon misbruik van je informatie.
Nee, niemand wil natuurlijk dat er misbruik wordt gemaakt. Ja, en tegelijkertijd geven we echt non-stop onze informatie weg aan inderdaad allerlei sites, mensen waarbij we. Of partijen waarbij we spullen kopen online. Dat geeft natuurlijk heel veel van onze informatie weg. Ja, en dat, daar zou misbruik van gemaakt kunnen worden. Nou. Ik weet er in ieder geval meer over. We gaan straks debatteren. En voor nu wil ik heel graag voor deze 6 experts hier bij mij aan tafel een groot applaus geven. Dank jullie wel. Welkom terug bij Radio Lab No Excuse. Een programma waarbij we natuurlijk met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's. En daarna daarover met elkaar in gesprek. Vandaag hebben we het over kunstmatige intelligentie. En wat wel even een leuk weetje is, is dat de muziek die je net hoorde, dat is dus werkelijk een nummer wat gemaakt is op basis van kunstmatige intelligentie. Daar is geen mens aan te pas gekomen. En het nummer heet Daddy's Car. En dat is gemaakt door de Sony Research Lab. Ja, bij Sony zijn ze dus geen reclame overigens voor dit merk. Maar ze zijn daar dus hard bezig om kunstmatige intelligentie ook op het gebied van muziek toe te passen. Muziek, ja, het klinkt een beetje zoals de Beatles, als je misschien dat er al uit hebt kunnen halen. Eigenlijk aan de hand van waar veel mensen, een grote groep mensen naar luisteren, op basis daarvan is dat nummer dus gemaakt. Nou, ik vond het op zich best een leuk nummer, maar toch heb ik liever mensen van vlees en bloed die dat doen. Maar als het gaat echt eventjes, we gaan een stapje verder, gewoon in ons leven, in ons dagelijks leven, in hoeverre ja, verrijkt kunstmatige intelligentie ons leven, of in hoeverre beperkt het ons, of zelfs brengt het ons in gevaar. Daarom vandaag de stelling bij het debat, die luidt: kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. En dan zou ik graag willen beginnen op het gebied van dagelijks leven. Ik geef het woord aan een van de leerlingen van het Ingenieur Lely Lyceum. Dina, wat vind jij?
Ik ben het ermee eens, omdat het heel handig is voor je. Het geeft je ook gewoon meer vrije tijd. Bijvoorbeeld door stofzuigen. Als je zelf de hele dag moet stofzuigen, dat neemt best wel veel tijd in. Als je dat elke dag door de week moet doen. En door bijvoorbeeld automatische stofzuigers, dan heb je vrije tijd daardoor.
Daar wil jij op ingaan, hè, Demercio?
Ja, goedendag allemaal. Ik ben het heel oneens met je, want ja, we kunnen het werk gewoon zelf doen. We zijn gewoon ja, mensen, je neemt het gewoon rustig aan. En ja, het is zo gauw gedaan.
Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het niet mee eens omdat je ook gewoon in die tijd andere dingen kan doen. Bijvoorbeeld andere soort schoonmaaksklusjes of zo. Bijvoorbeeld je kan zelf afwassen. Of als je wilt, kan je dat zelfs in de vaatwasser doen. Dan wordt het ook zelf gedaan. En dan kan je in de tussentijd huiswerk maken of aan je werk zitten.
Oké, dus eigenlijk dagelijks leven in het huishouden. Daarin zou het ons leven verrijken. Wat zou het eerste zijn wat jij zou overgenomen zien worden in het huishouden?
Stofzuigen.
Ja, heb je er echt zo'n hekel aan?
Ja, heel erg.
Waarom?
Het is gewoon vervelend dat je elk hoekje weer door het huis moet doen. En dat duurt best wel veel tijd. En ook gewoon bijvoorbeeld onder de tafels of stoelen moet gaan. Dat duurt ook best wel lang.
Cheyenne?
Ja, maar hoe zit het dan met de plekken waar de stofzuiger dan niet kan komen? Want ik ga er wel vanuit dat als je een bank hebt of je hebt een bepaalde meubel of je hebt een bepaalde speaker waar hij niet onder kan. Hoe ga je de stof daar dan weghalen? Ik denk dat dat wel gedaan moet worden met de hulp van de mens.
Dan ga je dat gewoon één keer per week doen. In plaats van elke dag stof te zuigen, kan je ook gewoon één keer per week gewoon één keer een goede ronde maken.
Dus uiteindelijk zeg je toch nog dat je het zelf moet doen dus.
Maar het haalt wel heel veel tijd van je dag af. Want je gaat bijvoorbeeld, voor mij stofzuig ik elke dag. En dat, als je dat doet, dan neemt dat best wel veel tijd in.
Vind ik ook wel heel ijverig, elke dag stofzuigen. Heb je een soort allergie of is dat een soort lichte smetvrees?
Ja, familie wel. Astma, ja.
Okay. Ja, en dan is het wel belangrijk dat dat elke dag gebeurt. En daar ben je eigenlijk wel een stiekem een beetje klaar mee. In ons dagelijks leven, in het huishouden, zou het dus ingezet kunnen worden. Maar we hoorden eerder van de experts ook, hè. Ik weet even niet meer wie van de experts het zei. Maar we zien het terug als het gaat ook Spotify, Netflix, volgens mij Siri op je telefoon. Ook een voorbeeld van kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven. Is dat iets waarvan je zegt, ja, dat moeten we omarmen? Hoe denk jij daarover, Serena?
Bijvoorbeeld films kijken. Iedereen doet dat wel. En het is gewoon handiger als je je film gewoon overal mee kan nemen. Bijvoorbeeld als je onderweg bent in de trein, kan je gewoon je film kijken onderweg naar je werk. En dan hoef je niet meer thuis te zitten en dan in de dvd-speler gewoon het erin te stoppen of naar de bioscoop. Want dat is ook veel duurder.
Ja. En wat ik net in ieder geval heb geleerd was dus bijvoorbeeld inderdaad, dat kan je doen op Netflix. Maar Netflix gaat een stapje verder. Door middel van kunstmatige intelligentie kan Netflix eigenlijk jouw voorkeuren, aan de hand van jouw voorkeuren, kan die jou tips en adviezen geven. Vind je dat een goede zaak?
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Want zo ontdek je weer nieuwe films en zo. En dat is ook gewoon best wel leuk. Als je gewoon weer nieuwe dingen kan ontdekken.
Oké, nieuwe films, nieuwe dingen ontdekken. Alleen maar hartstikke fijn, makkelijk. Daar moeten we toch niet zo moeilijk over doen? Of wel? Hoe denk jij daarover, Reese?
Ik ben het wel eens met Serena. Het is best wel makkelijk of handig als je films overal kan kijken. Op je telefoon, op je laptop, of niet per se in de bioscoop of op de tv. Wat ik dan wel aan één kant wat minder vind, als je het moment dat je suggesties krijgt, krijg je echt gewoon suggesties dat in verband gaan met wat jij interessant vindt. En dan krijg je ook alleen maar suggesties die daarmee te maken hebben. Als jij zelf niet misschien verder gaat kijken bij Netflix of Spotify, dan kan je geen nieuwe dingen vinden of ontdekken. En dat is dan wel weer wat minder van kunstmatige intelligentie.
Ja, voorkeuren, interesses, adviezen die gegeven worden, blijven eigenlijk alleen maar in hetzelfde, ja, in hetzelfde, een beetje in hetzelfde, ja, in hetzelfde genre. Dat is een beetje saai.
Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar je hoeft niet altijd naar die suggesties te luisteren. Ik kan ook zelf op onderzoek uitgaan wat voor films er allemaal op staan. Suggesties zijn gewoon alleen maar om je te laten weten van dit is er ook. En je hoeft er niet dan altijd naar te luisteren als je het bijvoorbeeld niet echt interessant vindt. Als je denkt van oké, nee, ik wil wat anders. Kan je gewoon zelf op onderzoek uitgaan op die app. Kan je gewoon doorbladen van dit lijkt me ook wel interessant.
Ja man, Kat zei dat kunstmatige intelligentie ons dagelijks leven veel makkelijker maken. Bijvoorbeeld bij stofzuigen of alleen suggestie bij Netflix. Maar hoe ver willen we dit tot ons over ons heen laten komen? Worden we helemaal afhankelijk van de kunstmatige intelligentie? Dat we als kleine klussen bij stofzuigen en afwassen daarop gaan vertrouwen. In hoeverre gaat dat gaan? En tot hoever wil je de informatie laten verstrekken die ze van ons krijgen? Bijvoorbeeld met die suggesties van Netflix.
Maar bijvoorbeeld bij het stofzuigen kan je ook gewoon zelf voor kiezen om het zelf te doen. Het is niet per se dat je het moet doen. Het is zeg maar een keuze. Als je zeg maar de tijd voor wilt vrijmaken voor iets anders.
Zou het kunnen, want dat hoorde ik eerder ook al, hè, privacy. Zou het kunnen dat ze, ja, wat zou het een gevaar kunnen opleveren? Dus wij geven onze informatie, Netflix, YouTube, Instagram. Zou het een gevaar kunnen opleveren voor onze samenleving? Hoe denk je daarover, Faris?
Ja, het kan zeker. Hacken wordt steeds gevaarlijker. Vooral hoe de toekomst steeds meer overgaat in technologie en zo. En eigenlijk bijvoorbeeld die suggesties van die cookies van Netflix en zo, wat handig is en zo. Het is goed, ja, het is handig. Maar als iemand je Netflix hackt, weet hij gelijk wat je leuk vindt. Als iemand iets anders van je hackt, gaat hij steeds meer van je te weten komen over wie jij bent en wat jij leuk vindt en hoe je het allemaal op verschillende manieren kan inluisteren of te pakken kan krijgen.
Yes, Nathaniel.
Faris, ik ben er wel een beetje mee eens met wat je zei. Alleen je moet wel in je hoofd houden dat bijvoorbeeld Google vragen ook nog netjes, krijgen ze toegang hiervoor tot al je gegevens? Jij klikt zelf op toegang te geven, dus mogen ze wettelijk dit ook gewoon gebruiken en houden. Er is natuurlijk wel de kans dat het wordt gehackt, maar die is ook best wel klein.
Maar hiermee ontkracht je dan Serena's argument over hoe handig die cookies nu eigenlijk zijn. Want je zegt zelf dat ze niet veilig zijn.
Oké. Het debat vandaag de dag gaat over, dames en heren, mag ik orde in de zaal AUB? Want we hebben het vandaag over kunstmatige intelligentie. Zoals je merkt, kunnen we het niet met elkaar eens worden. En dat is ook goed, want daarom hebben we ook natuurlijk het debat erover. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Bijvoorbeeld als het gaat ook op het gebied van werk. Hè. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar dan over denken. Eerder in deze uitzending hoorden we de experts al over op welke gebieden binnen ons werk het wordt toegepast. Ook hoorden we natuurlijk een van jullie docenten aangeven dat hij best prima vindt als het af en toe een beetje wordt overgenomen, bepaalde taken. Maar toch gaf ook een van jullie aan, liever een mens van vlees en bloed. Ik ben eigenlijk benieuwd, ja, wat is jullie mening daar nou over? Is het een verrijking, kunstmatige intelligentie op het gebied van werk? Youssef?
Ja, het is zeker een verrijking. Want bijvoorbeeld op het gebied van lerarentekort kunnen we dat heel erg gebruiken. Het is ook belangrijk om te zeggen, als we de term AI gebruiken, dat we dat vooral doen om dingen op te vullen en niet dingen over te laten nemen. Dus bij lerarentekort is dat heel belangrijk. Want je zegt wel van, ik heb liever leraren van vlees en bloed, maar ik denk dat je liever iemand, een robot hebt die les geeft, dan helemaal geen lessen zoals op de basisschool.
Ja, ik vind wel dat je gelijk hebt met dat we niet moeten zorgen dat het ons overneemt. Maar Zoals een van de deskundigen net zei, zoeken mensen snellere manieren om taken te verrichten. Dus als je, systemen gaat vinden om laag opgeleide banen te vervangen, ga je uiteindelijk een groot probleem maken van werkeloosheid. Dat dus veel mensen thuis gaan zitten. En dat dus mensen die bijvoorbeeld VMBOT doen, bijvoorbeeld minder snel een baan kunnen vinden. Bijvoorbeeld met in de zorg of zo. Stel, je oma heeft bijvoorbeeld pillen nodig op een bepaalde tijdstip. Kan bijvoorbeeld die robot het naar haar toe brengen. Maar het kan ook zo ver gaan dat ze uiteindelijk operaties gaan verrichten. En waar mensen dat juist gewoon heel normaal, gewoon simpel konden doen, gaan hun robots het overnemen. Ga je daardoor zorgen dat de economie echt gaat falen in dat soort gebieden?
Ja, dus jij zegt dat laag opgeleide mensen, dat daarvan de banen worden ingepikt. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Niemand heeft dat gezegd. Maar wat ik heb gezegd is dat de gaten juist gevuld moeten worden, zoals lerarentekort, dat moet aangepakt worden. Dingen die waar een tekort aan is, daar moet juist AI voor toegepast worden. Niet voor laag opgeleide mensen. Die moeten gewoon hun dingen uitvoeren en de banen uitvoeren die zij willen doen. Daar ben ik zeker niet tegen.
Youssef, ik ben het helemaal met je eens. Alleen, ik vind wel dat kunstmatige intelligentie zorgt voor een hele grote verandering in de bedrijfsomgeving. Het pikt heel erg veel banen in. Ja, je kan het lerarentekort wel gaan vullen met automatische robots, leerkrachten. Ja, superleuk. Maar hoe gaat het met de banen? Zoals in de financiële sector, administratie wordt helemaal overgenomen. En trouwens, ook in fabrieken, als je banen gaat overnemen, er moet heel veel belasting worden ontheft op die machines. Maar wanneer er heel veel banen worden ingenomen, hoe gaan wij die machines eigenlijk betalen? Met welk geld?
Ja, het is belangrijk voor mij om even te vermelden dat AI echt, dat wij het proberen te gebruiken voor het tekort en niet dat andere banen het overnemen. Dat is heel belangrijk om te vermelden.
Oké, helder. Het moet niet overgenomen worden, alleen wanneer er echt een groot probleem is, daar kan AI ingezet worden. Hoe denk jij erover, Joensie?
Terugkomend op Alicia. Er komt ook werkloosheid door AI. Maar wat veel mensen vergeten is dat er ook werkgelegenheid komt door AI. Want er zijn meer robots die dus moeten worden geprogrammeerd en ook worden gemaakt. En daarvoor zijn ook weer mensen nodig die nodig hebben om de robots te kunnen maken. Daarbij wil ik ook nog eens toevoegen dat robots of AI ook stress kunnen verminderen. En ook de zorg van mensen. Aangezien werk beter kan worden uitgevoerd, preciezer kan worden uitgevoerd en ook sneller. Wat dus minder stress oplevert voor de mens, waardoor er ook minder burn-out verschijnen.
Oké. Ja, eigenlijk wel heel erg overtuigend. Ik denk inderdaad, doe mij maar meteen zo'n robot. Liever vandaag dan morgen. Of niet, Ryan?
Nee, liever niet. Want wat het is, in deze wereld hebben we al eerder een grotere werkeloosheid meegemaakt. En dat was bij de ontdekking van de stoommachines. Toen werden al veel banen ingenomen nadat fabriekwerknemers hun banen werden ingepikt en vervangen door stoommachines. Als je die AI telkens sneller gaat maken, telkens efficiënter en telkens goedkoper, dan moet je vanaf het punt kijken, vanaf die multinationals, die alsnog die AI's en die machines gaan innemen tegen mensen, omdat ze sneller, efficiënter en minder vaak ziek zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is er ook een grote kans dat het weer ingenomen wordt.
Oké, ja. Eigenlijk oppassen en vooral leren van wat we in het verleden al hebben meegemaakt, is wat Ryan zegt. George, hoe denk jij daarover?
Ik vind niet dat de banen overgenomen moeten worden, maar dat robots met AI meer gebruikt moeten worden om te kunnen assisteren en toevoeging te kunnen brengen aan het tekort wat er is. Dus bijvoorbeeld als er een docent is en hij heeft moeite met nakijken en zo. Dat zijn taken die wel iemand kan overnemen die geen vlees en bloed heeft. En dat dat gewoon makkelijker voor de docent wordt om dan bijvoorbeeld verder te gaan met zijn dingen, zijn beroep. Dat wil ik zeggen, ja.
Maar dat is het nou juist. Als jij als leerling toch een docent hebt, als robot toch, die het veel beter uitlegt dan de leraar die je momenteel hebt. Of de leraren op school. En ze gaan die robot gaan innemen om dan als vaste leraar daar te staan. Dat die andere leraar van vlees en bloed toch wordt ontslagen, om maar het zo te zeggen. Het vult wel op, maar het wordt makkelijker overgenomen, om maar zo te zeggen.
Ik zei niet dat de robot voor de klas moest staan, maar dat hij moest assisteren. Ja, dus nakijkwerk die hij bijvoorbeeld is... Het kan ook gewoon zijn dat de robot bijvoorbeeld nooit tevoorschijn komt voor de klas. Maar dat hij toch wel toevoeging geeft aan de docent, zodat de docent zijn werk beter kan uitvoeren. Dat wilde ik hiermee duidelijk maken.
Oké. We pleiten hier aan deze kant dus voor een samenwerking eigenlijk tussen mens en robot met kunstmatige intelligentie. En toch ben ik wel heel erg benieuwd. Hè? We hebben het over het dagelijks leven gehad, werk. Als we nog ietsje dieper ingaan op die zorg, hè, die een robot wel al dan niet kan verlenen. Hoe denken we daarover? Is het zo dat kunstmatige intelligentie ons leven op het gebied van zorg, dat het verbetert? Ja of nee?
Op het gebied van zorg kan het zeker verbeteren. Ik ben Eliassou, ik ben geboren in Togo. Ik ben al bijna 10 jaar in Nederland. In mijn land, toen ik klein was, heerste er een ziekte, lepra en het SIDS, het Sudden Infant Death Syndrome, ook wel wiegedood genoemd. Wiegedood is dat kinderen op jonge leeftijd doodgaan. En Bill Gates van Microsoft heeft geld geïnvesteerd in robots, zodat we die ziekte konden aangaan, zodat die kinderen sneller worden ingeënt. Omdat mensen bang waren om die mensen met de ziekte te helpen. Daardoor vind ik dat robots of het AI het zorg verbetert van de mensheid.
Oké, wauw. Een emotioneel betoog. Maar tegelijkertijd ben ik wel benieuwd, hoe dan? Hoe kunnen zij daarvoor zorgen dan bijvoorbeeld, in het geval wat jij aangeeft in Togo, dat mensen met lepra daarin geholpen worden? Kan je ons een beetje meenemen in hoe je dat voor je ziet?
De robots kunnen de medicijnen programmeren en ze kunnen de mensen daardoor inenten. Omdat sommige mensen, niet iedereen wil helpen. Mensen gaan met mondkapjes daar. Die mensen kunnen daardoor ook besmet raken. Een robot kan niet ziek worden. Dus die robots kunnen de mensen helpen. En tegelijkertijd worden de andere mensen niet besmet, waardoor de ziekte niet uitgroeit.
Ja, toch best een voordeel als je niet te maken hebt met een mens van vlees en bloed dat dus ziek kan worden. Ik geef je graag het woord, Chino.
Ilias, ik ben het ook helemaal met je eens wat jij zegt. Ik vind het ook goed dat Bill Gates heeft gedaan wat betreft het inenten van de jongeren die toen op dat moment ziek waren. Maar wat over de landen? Hoe gaat het met de landen dan die dat zeg maar niet nodig hebben? Want zoals je zei, in Togo was het toen dat de mensen bang waren voor de ziekte en de kinderen waarschijnlijk niet durfden aan te raken. En wat in de Europese landen, waar de maatschappij dan wel beter gaat en waar de ziekenhuizen wel verbeterd zijn in vergelijking met Togo. Hebben we daar dan ook die robots nodig die baby's hoeven in te enten, of kunnen we dan gewoon de mensen gebruiken? Want ik ben ook ingeënt toen ik jonger was en ik ben gewoon nog steeds kerngezond. Had ik geen robots van nodig toen, tenminste.
Ik ben het mee eens wat Chino zegt. Maar wat wij al zeiden is, robots zijn er om ons te helpen. Ze hoeven onze plekken niet over te nemen. Ze zijn er alleen om aan te vullen en ons te helpen zodat we sneller genezen. Mensen kunnen niet 24 uur per dag werken. Robots kunnen dat wel, waardoor het probleem sneller wordt opgelost.
Oké, helder. Sneller wordt het probleem opgelost. Ries?
Ik ben het eens met wat je zegt. Robots kunnen het sneller en veel efficiënter doen als het gaat misschien om de zorg en medicijnen. Maar wat als er is altijd wel een kans dat het verkeerd gaat. En wat als een robot dus nou net een verkeerde medicijn in een kind zet, of dat er net wat fout gaat bij een operatie? Wie is dan verantwoordelijk? Je kan niet zeggen dat de robot verantwoordelijk is, want die robot heeft geen emotie. Is dan de programmeur verantwoordelijk? De persoon die die handelingen heeft, de persoon die heeft gezegd dat de robot die handeling moet uitvoeren. Wie is dan verantwoordelijk? Wie bepaalt dat?
Ik ben het helemaal mee eens wat je zegt. Maar mensen kunnen ook fouten maken. Dus wat maakt het dan veel beter? Jij zegt dat wie is verantwoordelijk? Een robot als hij bijvoorbeeld de verkeerde medicijn geeft. Maar in deze wereld komt het zo vaak voor dat mensen ook verkeerde medicijnen geven. Waarom is dat dan ook zo fout of ook zo goed?
Ja. Ik zie echt wel de voor- en de nadelen en ik begrijp beide kampen. Maar ik ben toch nog niet helemaal overtuigd in hoeverre het nou ons leven wel dan al niet beter maakt. Kunstmatige intelligentie, dat is waar we het vandaag bij Radiolab over hebben. Verschillende onderwerpen zijn daarin al de revue gepasseerd. Zoals bijvoorbeeld het dagelijks leven, Netflix, YouTube, Instagram. Maar ook dus op het gebied van werk het een en ander over gehoord. Zorg. En als we nou nog een stapje verder gaan, het gebied van zorg, sociaal, mensen die het nodig hebben. Mensen die misschien wel heel erg eenzaam zijn. Is dat nou een manier, door kunstmatige intelligentie, is dat nou een manier om dat te verhelpen of zelfs om dat te verbeteren, om dat weg te nemen? Of is dat juist iets wat het vergroot? Ik ben wel benieuwd hoe hierover gedacht wordt. Wie mag ik het woord geven op het gebied van het sociale gebeuren?
Ja, in Japan hebben ze al testen gedaan. Er zijn 3 soorten robots. Er is een robot Obi, die helpt mensen met het voedsel van de hand naar het mond te brengen. Dus ze helpen gewoon mensen die moeite hebben met eten. We hebben robot Kubi. Robot Kubi helpt mensen met bewegingen door middel van het voor te doen. We hebben robot Paper. Heeft menselijke functies, dus gewoon een menselijk gezicht. Waardoor je met die mensen in contact kan gaan praten. Waardoor je eenzaamheid ook weggaat.
Oké, en wat zeg je daar eigenlijk mee? Is dat wel of niet een goede zaak?
Ik vind het wel een goede zaak. Omdat het ons gewoon helpt.
Ja, klaar. Punt.
Over de robots die fysiek helpen ben ik het helemaal met je eens. Dat zijn gewoon goede robots. Maar robots die communicatieve vaardigheden hebben en dus sociaal moeten ondersteunen, kunnen daar niet echt heel veel bij helpen. Want eigenlijk het enige wat ze doen is mensen nog meer vervreemden van andere mensen.
Oeh. Daniel, ik geef jou graag het woord.
Robots zijn er juist om de mensen, de sociale contacten tussen mensen na te kunnen bootsen. Niet te vervangen of zo. Dus je kan nog steeds met een mens praten en nog steeds met je robot praten. Dat is niet zo erg.
Het is niet het een of het ander?
Ja.
Oké, dat is eigenlijk wel een goeie. Tenminste, hoe denk jij daarover, Faris?
Nou, het klopt. Het is wel om aan te vullen. Maar je zet ze nu wel bij eenzame mensen. Hè? Dat is een doelgroep waarbij ze voornamelijk met die robot gaan praten. En dan andere mensen komen juist veel minder erin voor. Dan is het wel belangrijk dat ze nog steeds weten om te gaan met echte mensen als die er wel zijn.
Ja, kunstmatige intelligentie wordt dus vaak en steeds meer toegepast, ook op het gebied van zorg. We hoorden al dat het juist heel goed kan zijn om ouderen daarbij te helpen. Tegelijkertijd worden we daar niet allemaal hartstikke lui van. Ik ben benieuwd, Hadjar, hoe denk jij daarover?
Ik wou eigenlijk terugkomen op wat Faris zei. Hij zei dat robothuisdieren contacten verbreken met mensen. Maar wat Ilias vergeten te melden is dat het meestal voor ouderen met dementie en kinderen met autisme wordt gebruikt. Die hebben sowieso al minder contacten met mensen. En als ze dan robothuisdieren hebben, dan vermindert dat sowieso depressie en stress voor ze. Zodat ze zeg maar meer kunnen praten met dingen om hun heen.
Het klopt wat je zegt. Het is goed. Maar dat betekent niet dat ze nog steeds wel in contact moeten kunnen zijn met andere mensen. Dat is nog steeds een ding. En het blijft een ding.
Dat blijft een ding.
Maar het is nog steeds zo dat ze niet 100% zijn in hun hoofd. Het zijn kinderen met autisme, het zijn ouderen met dementie. Het zijn gewoon niet mensen die goed kunnen opschieten met andere mensen. En dan is het toch juist beter voor ze als ze zeg maar een huisdier hebben wat een robot kan zijn, omdat ze misschien niet voor een echt huisdier kunnen zorgen.
Havi, ik geef jou graag het woord.
Mijn tegenstanders hebben het over dat robots het leven van mensen overnemen. Maar wij zijn ook tegen dat. De stelling dat AI eigenlijk het leven van ons beter maakt. Dus bijvoorbeeld, nu speelt coronavirus in China. Ja? Hoe weten we dat? Omdat we het nieuws volgen. Dat komt door tv's, sociale media of YouTube, etc. En op het nieuws kwam ook dat China in 10 dagen een ziekenhuis heeft gebouwd. Hoe komt dat? Omdat ze AI gebruikt hebben.
Ik heb net gehoord over dat kinderen met autisme huisdieren moeten hebben. Maar niet iedereen's huis is precies beschikt voor dat. Bijvoorbeeld, er is een drempel op de grond of een kabel. En dan gaan die robots gelijk kapot of vastlopen. En dan ook vooral over de ouderen die huisdieren of robothuisdieren hebben.
Ja, ik wil nog duidelijk maken. Wij zijn niet helemaal voor robots. Als je het niet nodig hebt, je hoeft het niet te gebruiken. Bijvoorbeeld, er is een vrouw die werkt fulltime en ze heeft 3 kinderen. Ze werkt, daarna komt ze thuis, ze moet koken, ze moet zorgen voor haar kindjes. Maar als ze een robot thuis heeft, die robot gaat koken en ze gaat meer tijd hebben met haar kind.
Mag ik overig?
Ja, ik geef graag het woord aan Daniel.
Ja, bijvoorbeeld ook. AI kan bijvoorbeeld ook het weer controleren, wat ook mensen niet beschikbaar zijn om te doen. En ook in de landbouw kan het de bodem meten en wanneer je oogst klaar is om te oogsten. Dat is ook goed voor de samenleving, vind ik.
Ja, dus eigenlijk verschillende voorbeelden geef je waar het gebruikt kan worden en zelfs voordelig kan zijn.
Ja, precies.
Maar er werd net al gezegd, hè, inderdaad, vanuit jullie partij. Het is niet zo dat we zeggen, hè, het is zoiets dat alles moet overgenomen worden door robots. Het gaat meer eigenlijk over een soort samenwerking. Nou, wat je ook ziet, samenwerking vindt er ook vaak plaats in relaties. Hè? Mensen, liefdesrelaties, maar ook in sociale relaties, dus vriendschappen. In hoeverre zouden we een vriendschap aan kunnen gaan met een robot? Of ja, is dat iets wat we juist naartoe moeten gaan? Zou dat problemen kunnen oplossen? Of moeten we dat volledig omverwerpen? Hoe denk jij daarover?
Nou, dankzij technologische ontwikkelingen verandert onze liefdes- en sekslevens heel erg. Kijk bijvoorbeeld naar... Laat me even een voorbeeld pakken. Bijvoorbeeld een dating app zoals Happn. Ze gebruiken nu AI. Maar...
Verschillende dating apps zijn hier dus al mee bezig, zeg jij? Een soort kunstmatige intelligentie wordt daarin toegepast. Is dat nou iets wat je zegt, nou, dat is juist goed of niet?
Nou, soms heb je een interesse zoals bijvoorbeeld ik veel skaten, muziek luisteren of zo. En dan krijg je iemand ook met dezelfde interesses. Maar...
Ja, dus misschien moet ik het inderdaad nog helderder stellen. Je hebt inderdaad eigenlijk wat jij al zegt, waar jij goed op ingaat, is dus eigenlijk, je hebt natuurlijk te maken met door middel van kunstmatige intelligentie kan je je partner vinden. Eigenlijk wat je zelf nu aangeeft door bijvoorbeeld dating apps die aan de hand van jouw hobby's, voorkeuren, whatsoever, een partner voor jou zoeken. En je hebt natuurlijk ook het gegeven dat er mensen zijn die op een gegeven moment zelfs met kunstmatige wezens een vriendschap opbouwen. Of zelfs daar een relatie mee hebben. Waar zou jij nog verder op in willen gaan?
Er zijn nou natuurlijke siliconen sekspoppen te koop voor meer dan 2000 ponden of euro's, weet ik veel. En
wat vind je daarvan?
Dat vind ik eigenlijk heel vies.
Ja, oké, dat is duidelijk. Duidelijke taal. Maar even duidelijk maken, waarom dan? Waarom is dat zo vies? Misschien ook wel hartstikke goed, handig.
Eigenlijk ontwikkelen op meer gewoon sociaal met mensen. Hoe ga je nou seksuele gemeenschap houden met een siliconen voorwerp dat een AI heeft? Dus dat heeft de gedachte van een mens. Maar het is niet echt een mens. Dus hoe ga je dan gewoon ontwikkelen op sociale gebied?
Ja, Jiren, is ook hoor, wat je zegt. Maar wees even nou eerlijk met ons. Wat vind je viezer? Het object zelf of gewoon de prijs? Want volgens mij zal je het zelf ook gebruiken.
Nou, volgens mij gaat dit debat gaat een andere kant op. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Dames en heren. Zo zie je maar weer dat elk debat uiteindelijk gaat over waar we het met z'n allen uiteindelijk allemaal over hebben. Dames en heren, ik wil graag stilte in de zaal. Want ik wil graag verder met het... Ik wil weer verder met het debat. We hebben nog maar een paar minuten. En ja, het is natuurlijk bijna een grappig voorbeeld. En tegelijkertijd is het wel iets waar we misschien wel echt in de toekomst naartoe gaan. Hè? Eventjes los van dan de seksuele handelingen, die natuurlijk ook ontzettend interessant zijn. Maar ik ben eigenlijk nog meer nieuwsgierig naar, in hoeverre is een relatie hebben met, bijvoorbeeld met het hebben van iemand van vlees en bloed, nou veel beter dan met iemand die dat niet is. Dus bijvoorbeeld een robot, die er misschien wel precies zo uitziet als iemand van vlees en bloed, maar dat is hij niet. George?
Sommige mensen vinden het moeilijk om contact te verleggen met andere mensen en zoeken daardoor naar alternatieven. En voor hun komt misschien die robot dan ook wel goed uit. Hoe vies of raar het ook klinkt voor de mens. Maar zij baseren hun gevoel op wat zij vinden. Dus daarom kiezen ze misschien voor de robot.
Oké, ja. Dus eigenlijk kiezen ze voor de robots. Gewoon persoonlijke voorkeuren. Ja, ja, ja. Ja, robots. We kunnen dus alle onderwerpen ongeveer aanstippen. Ik zou graag toch nog aan jullie nu het woord willen geven. We hebben nog maar een paar minuten. Waarom wel, waarom niet? Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Probeer in deze laatste woorden toch nog eventjes de luisteraar echt ja, van jou gelijk te overtuigen. Dus laat je horen. Wie mag ik het woord geven? Yes.
AI maakt ons leven beter. Ik heb het zelf al een beetje meegemaakt op het gebied van autonoom rijden. In de derde klas was ik met mijn school naar een autonome bedrijf gegaan. We waren naar Mercedes en Tesla geweest. We zaten in de auto van Mercedes. En we waren met 9 kinderen gekomen. We gingen met steeds 3-3 rijden. Ik was in de eerste groep. En terwijl de auto zelf reed, kwam de chauffeur het andere groep al appen, zo van, sta klaar, dus het helpt ons ook. En ik was naar een vrachtwagenbedrijf geweest waar vrachtwagens zelf konden rijden. De vrachtwagens gingen informatie verzamelen en database, waardoor ze, als ze te dicht kwamen op een auto, zelf konden stoppen op een bepaalde afstand. En ze konden rekening houden met stoplichten, waardoor doordat vrachtauto's zelf kunnen rijden, voorkomen we meer ongelukken. En AI kan ons leven beter in de zorg, omdat er zijn al robots gemaakt die op bepaalde zorggebieden ons kunnen helpen. En robots kunnen het werk makkelijker maken doordat ze leraren gaan ondersteunen. En
ja, het is echt een heel duidelijk verhaal. Je kan door blijven gaan, joh. Maar ik wil graag toch nog ook even een paar anderen het woord geven. Maar ik ben in ieder geval overtuigd van dat jij het echt absoluut een verrijking vindt van onze samenleving. Graag geef ik het woord aan Lindsay. Lindsay, waarom... zeg ik het goed, Lindsay?
Lindsay,
waarom wel, waarom niet? Kunstmatige intelligentie.
Nou, het is niet goed omdat het bijvoorbeeld een robot kan gehackt worden, want het blijft een ding. Het is niet een mens. Het kan fouten maken. En je kan nu denken van, oké, als het een fout maakt, kan hij zich ontwikkelen. Maar stel voor, een Tesla maakt een fout door een vrouw aan te rijden, dan is diegene dood. En ze kan niet terugkomen, zeg maar. En ook, ja, hoe ver willen we het laten gaan? Willen we helemaal niks doen? We zijn ook gewoon mensen en we moeten ook gewoon dingen doen.
Nou, wat Lindsay zegt klopt wel een beetje, maar mensen maken ook heel veel fouten. En ik heb vaker op het nieuws gehoord dat een mens een fout heeft gemaakt met rijden dan bijvoorbeeld een Tesla. En ja, mensen zitten heel vaak met lachgas of dat ze dronken zijn achter het stuur. En bijvoorbeeld met een Tesla kan je dat niet hebben. Tesla kan misschien een fout maken, maar tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord.
Oké, helder. Ik geef nog 2 mensen het woord. Aan beide kampen wil ik graag nog het woord geven aan 1 van de sprekers. En waarom? Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. De laatste woorden aan het team dat tegen deze stelling is. De laatste woorden gaan naar jou. Wat is je naam?
Tyrese.
Vertel, waarom wel, waarom niet?
AI is dus, kortom, het geven van bepaalde informatie, zodat het programma zelf keuzes kan gaan maken. En op een gegeven moment ga je wel echt zo ver komen dat wij niks meer gaan doen. En dat hun voor ons gaan zorgen. En dat klinkt niet echt goed als je echt alles, als hun alles gaan doen. Echt letterlijk alles.
Youssef, jij bent degene die het allerlaatste woord krijgt van deze uitzending, of in dit debat in ieder geval. Youssef, de luisteraar is misschien nog niet helemaal overtuigd, heeft nog net een zetje nodig. Ga jij die geven?
Ja, die ga ik zeker geven. Het laatste wat ik hierover wil melden is dat AI een aanvulling is en niet ons gaat overnemen. Dat is heel belangrijk om te weten. Maak je niet druk daarover. Het is een aanvulling voor ons. Het gaat ons helpen in de toekomst en dat gaan jullie later zelf ook merken.
Oké, helder. Ik ben heel erg benieuwd inderdaad als wij deze uitzending over zeg pak een beetje 30 jaar doen, hoe we er dan voor staan en waar we het dan over hebben. En of er inderdaad zoveel veranderd is dat we misschien gewoon echt volledig als mensheid er dan onderdoor zijn gegaan. Dat we niet eens meer nodig zijn. Of misschien wel is een hele vruchtbare samenwerking tot stand gekomen en wordt het leven alleen maar beter. Nou, het laatste hoop ik natuurlijk. Maar we weten het niet. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we kunnen er wel met elkaar over praten. En dat hebben we gedaan. Graag een applaus voor jullie zelf. Dank jullie wel, leerlingen van 4HAVO, Ingenieur Lely Lyceum. Ja, we hebben gedebatteerd over kunstmatige intelligentie. Heb je deze uitzending misschien aan het begin gemist? Dan kan je hem natuurlijk altijd terugluisteren via salto.nl. Ik dank natuurlijk alle leerlingen van het Ingenieur Lely Lyceum. Natuurlijk ook hun begeleiders. Dank jullie wel daarvoor. En uiteraard mijn collega Simone en geluidstechnicus Arno. Mijn naam is Marjolein. En tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab No Excuse. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.